Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders, alles moet anders.
Welkom bij een speciale bonusaflevering van de Echt Gebeurd podcast. Mijn naam is Gijsbert van der Wal en ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Echt Gebeurd volgt hier het verhaal van Echt Gebeurd. Verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt.
Ik ben Paulien Cornelissen.
En ik ben Micha Wertheim. En samen met Paulien ben ik een van de oprichters van Echt Gebeurd.
Ik kende Micha van Comedy Train, waar ik een tijdje als comedian bezig was, maar niet zo heel succesvol.
En dat het ergste was bij Comedy Trains altijd als er audities waren, want dat was dat er nieuwe comedians erbij wilden. En dat is ook een heel bijzondere avonden. Er zitten alle comedians achter in de zaal en dan mogen dus een aantal aspiranten, mensen die ook graag erbij willen, mogen dan even opkomen treden. En aan de achterkant van de zaal zitten allemaal mensen die zichzelf oneindig veel leuker vinden. En ik weet nog dat ik daar een keertje stond en toen kwam er een meisje, of nou, vrouw ook wel al, maar in ieder geval nu meer vrouw dan toen. Toen was een meisje, die kwam daar op en die ging daar staan met de testosteron gevulde kelder van Toemler. En die zei, en dan ga ik nu een paar imitaties van bloemen doen. Imitaties van planten. En ik weet nog dat ik dacht, ik vind dit zo leuk, zelfs als dit niet leuk blijkt te zijn, vind ik het nog leuk dat je dit hier doet. En dat was Paulien.
Micha was een van de weinige mensen daar die heel aardig voor mij waren. Want er heerste daar nogal een hoge testosteronachtige sfeer. En daar heeft Micha minder last van. Dus ik was met hem en nog een paar anderen, had ik wel contact gehouden. In de herfst van 2008 was ik al bezig als cabaretier. Dat was dus via een andere weg dan wel gelukt. Maar dat was in een periode van mijn leven dat ik me heel erg verloren voelde. Dat ik echt niet wist waar ik het moest zoeken. En waar ik het dan zocht, was door heel veel podcasts te luisteren.
Well, it's this American life. America Glass.
En dan het liefst Amerikaanse podcast, omdat je dan zo helemaal verwijderd bent van Nederland.
You're listening to Radio Lab.
Radio Lab.
From
WNYC.
Yeah.
From WHYY in Philadelphia, I'm Terry Gross with Fresh Air.
I'm Jonathan Goldstein and you're listening to Wiretap.
Wat ik fijn vind aan het luisteren naar een podcast is dat je tegelijkertijd in twee werelden bent. Dus je doet iets, je bent aan het fietsen of je bent op reis ergens naartoe. Maar ondertussen word je meegevoerd in iets anders, een ander verhaal. En dat maak jij ook een beetje mee. Wat ik ook mooi vind daaraan is dat omdat het recht in jouw oor wordt verteld, het ook een beetje is alsof je recht in iemand anders hoofd zit. Dus alsof er minder tussen zit. Alsof je echt meebeleeft wat iemand beleeft. Goed, dus in die situatie was ik. Dat ik podcast luisterde om tegelijkertijd ook in een andere wereld te zijn dan de mijne. Toen kwam ik in mijn herinnering bij de Dam, maar dat weet ik niet zeker meer, Micha tegen.
En op een dag kom ik haar tegen bij het station. Nee, bij het stoplicht bij Westerpark in de buurt. Ik denk, hé, dat is Paulien. We hadden allebei van die witte oortjes met draadjes. En ik denk, hé, hoe gaat het met jou? En wat ben je aan het doen? Nou, ben aan het luisteren naar een podcast van The Moth.
The Moth. Dat is eigenlijk de Amerikaanse versie van Echt Gebeurd. En daar draai ik het om natuurlijk. Maar waar gebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
Welcome to the Moth Podcast. I'm Dan Kennedy. And this week on the podcast, we're going to hear three stories all about traveling.
Hij was daar ook naar aan het luisteren.
Het heet The Moth, dus dat is De Mot.
De Mot, ja. Het is verzonnen door een man uit het zuiden van de Verenigde Staten die naar New York is verhuisd.
George Dawes Green was een Amerikaanse dichter die vanuit de Midwest naar New York verhuisd. Heel gelukkig was in New York. Maar het enige wat hij miste was mensen die 's avonds laat op een porch in een dorpje waar verder niks gebeurt, urenlang elkaar verhalen vertelden. Omdat iedereen zo druk was en bezig en gefocust, dat verdween. Dus hij wilde juist de intimiteit van het praten met elkaar bij een kaarsje waar motten in vliegen.
Dus heeft hij het The Moth genoemd en in New York begonnen. En dat is daar waanzinnig populair geworden. Vrij grote bijeenkomsten waarbij er een stuk of 4, 5 vertellers misschien zijn die elk een verhaal vertellen. Zo'n avond is vaak rond een thema gecentreerd. En ze hebben daar ook avonden dat iedereen gewoon maar zomaar wat mag vertellen.
En toen ging ik naar Amerika. Ik ging in die tijd wel vaker een zomer gewoon een maand in New York wonen. En toen dacht ik, ik wil ze wel eens naar zo'n Moth Story Slam, zoals dat heet, gaan. Het was dus was in een boekwinkel. Die dan 's avonds dicht ging en dan zaten er overal mensen op de grond, stond één microfoon. En je kreeg opeens gewoon een soort bloemlezing van verhalen uit de stad. Opeens voelde je de energie die je sowieso hebt als je in de metro zit in New York. Dat je denkt, al deze mensen, waar gaan ze heen? Maar opeens hoorde je echt waar ze heen gaan en waar ze vandaan kwamen. Het was natuurlijk een bepaalde doorsnee, maar het was helemaal niet alleen maar hipsters. Het was wel degelijk ook een politieagent die een verhaal vertelde. En een immigrant die als schoonmaker werkte. Maar en toen kwam ik erachter dat er een hele scene was van storytell-avonden in New York. Dat er eigenlijk iedere avond wel een andere plek was waar dat storytelling was. En het klinkt een beetje clichématig, maar ik geloof echt dat zoals de jazz in Amerika in kelders begonnen is. En daarna de stand-up in Amerika in kelders begonnen is. Dat storytelling op dezelfde manier is, dat is nu een gigantische boom. Ja, de laatste 10 jaar al. Dat als je eigenlijk in iedere stad in Amerika zijn dat soort platforms. Nou, toen kwam ik thuis. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. En ik wist, in Toomler kan het gewoon. Want dat is de comedyclub waar ik bij zat. Comedy Train. Waar we nu Echt Gebeurd opnemen.
Toomler, dat is eigenlijk een soort raar keldercafé onder het Hilton Hotel in Amsterdam-Zuid. Het was voorheen een bar waar veel misdadigers kwamen. Maar op een gegeven moment is dat overgenomen door Comedy Train. En werd het een comedycafé.
Toen dacht ik, dit lijkt me heel leuk. Toen kwam ik Paulien tegen bij het stoplicht.
We luisterden alle twee naar The Moth. En toen bleek ook dat we alle twee eigenlijk het verlangen hadden dat dat hier in Nederland ook zou moeten komen.
Toen zei ik, nou, daar ben ik mee bezig. Wil je alsjeblieft meedoen? En ja, dat klikte meteen.
Ik denk de reden dat we dat alle twee wilden was ook omdat we alle twee in het theater werken. Waarbij je natuurlijk een vreemd spel speelt met de werkelijkheid, zeker als cabaretier. Wat dan heel persoonlijk is, maar het is wel 200 keer datzelfde persoonlijke. En echt gebeurd is natuurlijk veel echter. Dus dat is veel minder theater. En ik denk dat Micha en ik alle twee dat wilden. Een soort, het is de oervorm misschien van theater, gewoon het vertellen van een verhaal. Iets waarvan je je voor kan stellen dat gewoon de eerste mensachtigen die taal hadden, dat die dat al deden.
En vanaf dat moment zijn we het eigenlijk iedere maand gaan doen.
9 keer per jaar op een zondagmiddag.
Maar in het begin hadden we nog niet zo goed door hoe je dat organiseert. Wat is een goed verhaal? Wat voor mensen moet je wel het podium oplaten? Wat voor mensen moet je niet het podium oplaten? Wat er in het begin misging, is dat we gewoon zeiden van wie wil er een waar gebeurd verhaal vertellen? En dan kwam er wel eens iemand die heel goed kon vertellen en dan een verhaal ging vertellen over iemand die kende, die een waanzinnig ding had gezien. En dan zat je de hele tijd te denken, ja, maar waarom vertel jij mij dit? Wie ben jij dan? Dus toen kwamen we erachter van ja, hoe goed het verhaal ook is, het moet wel gaan over degene die het zelf vertelt. En een ander ding wat misging is dat we een paar keer mensen hebben gehad die echt een heel spectaculair verhaal hadden. Mij zeiden, mag ik het alsjeblieft voorlezen? Want ik ben nou eenmaal niet iemand dat ik denk, ja, nou, laten we het maar doen. Noralie Beijer. Dat je denkt, nou, dat is de presentatrice van het NOS-journaal geweest. Zij was heel nauw bij de decembermoorden in Suriname betrokken. Dat we dachten, nou ja. En ze vertelde een heel mooi verhaal, maar ze las het voor. En we dachten, ja, nee, dit moeten we gewoon niet meer doen. Want beter voorlezen dan Noralie Beijer kan niemand. En toch is het niet wat wij willen. Als je naar iemand staat te kijken die voorleest, dat schept een afstand. Dat is toch anders dan iemand die gewoon tegen je vertelt. We hebben er ook op een gegeven moment kwamen erachter dat als je niet een thema hebt, dus dat je gewoon zegt, wie heeft er een goed verhaal, dat het veel moeilijker is voor iemand om een goed verhaal te vertellen, omdat mensen deden denken, waarom vertel me dit nou? Terwijl als je als thema auto's neemt en iemand heeft een verhaal over hoe die een keer met de auto, dan denk je, ja, natuurlijk vertelt hij dat verhaal, want we hebben het vandaag over auto's. En zo kwamen we er langzaam achter van, ja, maar wat moeten we dan wel doen? Toen kwamen we erachter, de microfoon moet vaststaan. Zodat degene die vertelt niet na hoeft te denken, ga ik hem in mijn hand houden, ga ik heen en weer lopen? Nee, de microfoon staat vast, dan is er ook verder geen keuze over. Dat deden ze in Amerika ook hoor. Toen kwamen we er langzaam gewoon achter dat we alles na moesten doen.
Van die dingen als telefoons moeten echt uit. Want als je op een podium staat, dan zie je in de zaal niet zoveel, behalve een oplichtend telefoonschermpje. Dus op die manier proberen we de sfeer die al heel lief is van zichzelf ook zo lief mogelijk te houden. Volgens mij lukt dat heel goed.
Dan hebben we ook nog een kandelaar op het podium staan. Dat heb ik in Amerika eigenlijk nooit gezien.
Stel, ik presenteer, ik kondig iemand aan met alleen zijn naam. Verder niet van, en jullie kennen hem natuurlijk wel, want hij is alleen zijn naam. Die komt dan het podium op, die krijgt van mij een aansteker, die moet een kaarsje aansteken. Waarom moeten ze dat nou doen? Terwijl ze toch al zenuwachtig zijn, dan moet je met een trillend handje een kaarsje gaan aansteken. Maar wat wij doen, kijk, wij doen zo'n aankondiging. Daarmee proberen we de sfeer al neutraal te maken. Maar als je daarna nog even een moment van rust hebt en stilte, dan is het helemaal de sfeer van die ander.
Want er is niks engers dan iemand die zich naar je toe draait op een feestje en in één keer begint te vertellen over die keer dat hij in Guatemala op vakantie overvallen is. Dat je denkt, maar wie ben jij, gast? Ik heb je nog niet eens goed kunnen bekijken. Door dat kaarsje aansteken, zit het hele publiek te kijken. Oh, wat is dit? Ja, wat jongere jongen die een beetje naar kakker te zien aan zijn vestje. Ah, nou, nu gaat hij het verhaal vertellen. Dan ben je daar al van af.
En voor de verteller is het ook prettig dat hij niet meteen hoeft te gaan praten als hij het podium betreedt, maar dat hij eerst even iets kan wennen aan het op het podium in de schijnwerper staan.
Ja, en dat je eventjes afvast dat je weet, nou, dat kaarsje aansteken, dat kan ook niet mislukken. Het mislukt wel eens, maar dan nou, wordt daar even om gelachen. Maar dan ligt even niet de nadruk op die eerste zin.
Maar voor sommige mensen voelt het een beetje liturgisch, maar dat is het dus niet.
En toen kwamen we erachter dat je toch mensen een beetje moet voorbereiden van dit is wat we willen. Want er is niets vervelenders dan iemand die een verhaal vertelt en tijdens het vertellen erachter komt dat hij eigenlijk ook nog niet precies weet hoe het afliep. Of eigenlijk dat het zo emotioneel is dat diegene er nog middenin zit en in een huilen uitbarst. Of dat je als publiek zegt, ja, het is hartstikke duidelijk. Je bent gewoon heel ongelukkig in je relatie. Maar dat de enige die dat nog niet weet, degene is op het podium. Dat zijn allemaal dingen die op de loer liggen. Dus toen zijn we toch langzaam en zeker steeds meer gaan zeggen, we moeten gaan redigeren. We moeten de mensen die we vragen echt van tevoren even goed uithoren, wat is het verhaal dat je wil vertellen.
Okay,
en als het nodig is, wat denk ik, 3/4 van de verhalen zo is,
even kijken,
dan moeten we ze ook echt begeleiden.
Ja, eigenlijk wilde ik voorstellen dat jij het gewoon gaat vertellen en dan maak ik een klein beetje aantekeningen.
Ja. Het zijn ook hele intieme gesprekken. Het is ook wel heel erg leuk dat soort gesprekken te voeren met mensen. Maar ook wel een beetje raar, omdat het... Ja, het zijn gesprekken die je eigenlijk voor de rest alleen maar zou hebben als je met iemand in therapie bent of als je zwaar verliefd bent op iemand. Dat je alles gaat vertellen aan iemand.
Dan zie je haar en dan is het erg dat je nog steeds wel iets begrijpt van je gedrag toen. Ja. Want ik kan het natuurlijk echt niet aan. Ik moet bijna steeds huilen als ik überhaupt eraan denk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Mm-hmm. Alleen, ik snap nog steeds dat ik dat in een soort hele vrede, experimentele versie van mezelf zo ver heb laten komen.
Ja.
Ik ben Jet Berkhout en ik ga een verhaal vertellen bij het Echt Gebeurd Gala. Over een vriendschap van de basisschooltijd.
Begin maar.
Geen excuses. Okay. Ik was in gesprek met een collega toen ze mij ineens onderbrak en zei, weet je wat ik heb ontdekt? Jij hebt in de klas gezeten met mijn beste vriendin, Bibi. En zodra ik de naam Bibi hoorde, voelde ik dat ik rood werd. Bibi was een klasgenootje die altijd geloken ogen had, alsof ze nooit uitgeslapen was. Ze had vettig haar, wat altijd in een lijzige staart in haar nek hing. En als ze praatte, had ze altijd speeksel in haar mondhoeken. En een kraak in haar stem, alsof haar stembanden verroest waren. Bibi was niet zo populair in de klas. Ik was ook niet zo populair, maar ik wist wel dat ik de meerdere was van Bibi. En ik herinner me nog dat ik één keer bij Bibi thuis was en me toen verbaasde over het fantastische speelgoed dat zij had. Ze had namelijk alle mogelijk denkbare Barbies en het Barbie-kasteel. En dat het me stak omdat ik dacht, hoe bestaat het dat iemand aan wie ik superieur ben toch zulk prachtig speelgoed heeft? Bibi leek het nooit heel erg te vinden dat ik haar vooral paaide als het mij goed uitkwam.
En dat Jet heeft natuurlijk een heel erg, wat ik heel knap vind, zij ziet zichzelf totaal niet. Maar ik denk eigenlijk dat als ze zichzelf, als ze iets meer zelfempathie zou hebben in het verhaal, dat het verhaal eigenlijk nog ten goede zou komen. Dus dat heb ik wel tegen haar gezegd.
Ik vind het fijn om te zien dat iedereen, net als ik, altijd weer verrast is door wie die zelf is. En hoe complex de wereld is en hoe je altijd weer bij moet stellen wie je dacht dat je bent en wie je eigenlijk blijkt te zijn en hoe je veranderd bent.
Ik zag dat die middag Bibi met mij wilde oplopen. En ik deed alsof ik Bibi niet zag.
Het liefst hebben we natuurlijk verhalen van anti-helden. Want een heldenverhaal is niet zo interessant. Maar zodra de anti-held het verhaal vertelt, is hij daarmee toch wel een held.
Zet je iets van jezelf op het spel? Gaat het over jou? Want het is een sterk verhaal dat niet oprecht verteld wordt, dat voelt altijd naar. Dat je denkt, ja, deze persoon wil eigenlijk opscheppen.
Je maakt een soort van kunstwerkje ook van je eigen gebeurtenis. Dus je in die zin komt het los van jezelf. En dat is volgens mij ook de therapeutische werking. Zeg maar dat je ineens jezelf gaat zien. Zo, oh ja, dit deed ik toen. Het is geen therapie, absoluut niet. Maar het heeft wel een therapeutische werking, ja. Ik ben Rosa van Toledo. Ik deed altijd de productie bij Echt Gebeurd. En nu doe ik vooral de redactie.
In het begin hebben Paulien en ik toen eigenlijk vooral onze vriendenkring totaal uitgezogen. Van mensen die we kennen, wil jij een verhaal vertellen? Familieleden, overal. En dat doe ik nog steeds hoor. Mensen waar ik tegenkom, zou jij niet een keertje bij ons een verhaal willen vertellen? Natuurlijk ook wel comedians die je kende, maar dan moest ik uitleggen. Het gaat dus niet om comedy. En dan bleek heel veel het heel eng te vinden eigenlijk, als ze dat niet mochten doen. Maar we kwamen er gewoon na een paar jaar achter dat we onze vriendenkring ongeveer wel helemaal hadden leeggezogen. Maar ook dat we het niet aankonden als we dan op zoek moesten naar, het liefst wilden we mensen die uit een wereld kwamen die niet de onze was. Bijvoorbeeld een ambulancebroeder of een politieagent. Dus toen kregen we steun van Rosa van Dijk. Dat was de eerste, die deed productie en een beetje redactie. Die zocht dan wel eens iemand die een verhaal wilde vertellen. En toen kwam Eva-Maria Staal erbij. En die had weer een heel groot netwerk van mensen die zij kende. En die had een heel goed neusje voor mensen met een goed verhaal. En inmiddels hebben we Rosa van Toledo en Maarten Westerveen, die eigenlijk heel veel redactie doen. En redacties dus deels inmiddels het reageren op mailtjes van mensen die zich aan hebben gemeld.
Gewoon via de website kan je zeg maar je verhaal intypen of mensen hebben onze e-mailadres intussen.
Maar het is ook altijd nog zoeken naar iemand die nog nooit van Echt Gebeurd heeft gehoord.
Iemand die er bijvoorbeeld beroepsmatig iets met dat thema te maken heeft. Dus iemand die niet per se zelf denkt, oh, dat verhaal wil ik vertellen, maar iemand die ergens uitkomt. Een voorbeeld is Oorlog en Vrede. We hadden twee mensen uit het leger. De ene ken je wel, denk ik, dat is Joost Muller. Dat is natuurlijk een verteller, want die heeft ook geschreven en die vindt dat leuk om te doen. Maar Maarten Westerveen, onze redactielid, die heeft ook iemand gezocht. Een getraumatiseerde veteraan die toch een verhaal heeft laten vertellen. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat je dus ook zoekt in groepen die zichzelf niet aanmelden.
Dus eigenlijk rij ik dus zeg maar in die hinderlaag. Die mensen die zijn van plan zeg maar die vrachtwagen te plunderen. Dus ik zit naast die soldaat die rijdt en ik doe dan mijn kogelvrij vest aan. Ik doe het magazijn in mijn Uzi en zet hem op safe, kraagje omhoog van de kogelvrij vest. Helm op.
Voor iedere Echt Gebeurd gemiddeld doen Paulien en ik allebei nog wel één verteller. En ik blijf ook wel mensen in mijn omgeving lastig vallen. En het is niet makkelijk om mensen te vinden die het kunnen. Ik moet zeggen dat Zowel Rosa als Maarten kunnen allebei ook zelf goed een verhaal vertellen. Er staan ook verhalen van hun op de podcast. En daar begint het eigenlijk wel mee. Als je het zelf al niet durft te doen, dan kan je ook niet iemand anders leren hoe je het moet doen.
Dus die mensen zijn er, die verhalen zijn er. Dan kijken we op grond van een korte synopsis van dat verhaal of het wat is. En als het iets is, dan gaan we ermee in gesprek met zo iemand.
Die verhalen verdelen we meestal over Maarten en ik. Pauline en Micha die hebben meestal hun eigen vertellers. En soms spreekt een verhaal me meer aan dan een ander verhaal. Of
wat is typisch een verhaal voor jou?
Waarbij iemand iets doms doet. Ja.
En wat is typisch een verhaal van Maarten?
Maarten houdt wel van verhalen. Ja, ik zit even te denken naar zijn laatste verhalen. Vertellers. Hij houdt ook heel erg van de verteller zelf altijd. Dus hij heeft een heel veel liefde voor een persoon. Ja.
Voor mij is dit echt het ergste moment. Want ik ben nu een soort vader die zijn zoontje het veld op laat rennen. Voor de eerste keer. En dan hoop ik maar dat het goed gaat. Maar ik sterf nu 1000 doden. En ik weet niet waarom. Het is heel pathetisch.
Eigenlijk ben je nerveuzer dan je verteller.
Ja, veel. Ik ben ook nerveuzer eigenlijk dan als ik zelf moet vertellen.
Goedemiddag. Ja, is helemaal goed.
Oké, bedankt.
Joris begint straks, Rogier die moet ook. Ja, hij loopt nu het veld op en dan moeten we maar kijken of het goed gaat.
Ik ben Rogier Jacobs en ik ga vanmiddag een verhaal vertellen bij Echt Gebeurd. Dit is de eerste keer dat ik dit verhaal ga vertellen voor een publiek, voor een uitverkochte zaal. Ik heb me redelijk goed voorbereid. Je wordt begeleid namelijk door iemand, dat is heel fijn. Want je denkt dat je een goed verhaal hebt, maar iemand kan het altijd beter maken. En dat was heel interessant om te doen. Samen een verhaal verbeteren en daardoor denk ik dat het mooier klinkt en interessanter is. Het is een verhaal dat ik vaak in de kroeg vertel. En nu moet ik het in één keer ook in de kroeg vertellen, maar in één keer allemaal mensen die ik ken. Dus dat is wel een beetje spannend. Ik zweet me ook helemaal in het ronde.
Ja, en nu moet je toch echt ook komen ook?
Ik moest het eerste.
Nee, je bent de tweede geloof ik. Maar je gaat het zo horen. Okay. Maar je moet op. Je gaat samen met de rest.
Het is heel spannend, want bij een verhaal krijg je niet zo snel een reactie of zo. Het is niet een heel, heel grappig verhaal of zo. Dus ik weet niet hoe men gaat reageren. Of ze het leuk vinden of niet, dat heb je helemaal niet door dan. Dus ik beeld gewoon me in dat het heel erg, dat iedereen het heel leuk gaat vinden. Als ze stil zijn.
Ja, ga er maar lopen trouwens, want ze hebben je nodig.
En dan verzamelen alle vertellers ongeveer 5 voor 4. En dan geven ze een jel.
Kijk, maar is Rogier er nou?
Ja.
Goed, we gaan zo direct beginnen met middag. Ten eerste heel fijn dat jullie er zijn en dat jullie dit willen doen. Ik neem aan dat jullie het spannend vinden. Dat vind ik ook altijd. Ten eerste even heel praktisch, ga ik de volgorde doornemen. Joris, yes. We wilden jou vragen te beginnen. Daarna PP. En dan komt Barbara uit haar dagboek voorlezen. Puberdagboek. Jij wordt als enige gezenderd, dat weet je al. Hè? Dus dat gebeurt van tevoren en ik zet een tafeltje voor jou neer, jij gaat zitten.
Ja, Paulien kwam eigenlijk met het idee om ook een puberdagboek voor te laten lezen bij Echt Gebeurd. Ik kende dat helemaal niet, bleek ook een podcast te zijn, Mortified, en er zijn ook filmpjes van. Maar ik vind het een hele waardevolle aanvulling van de middag, eigenlijk om twee redenen. Allereerst is het fijn dat er behalve die verhalen nog iets anders gebeurt. Dat breekt gewoon een beetje altijd van, oh, en nu eventjes iets anders. Altijd lekker qua dynamiek.
5 maart 2000.
Maar het is ook zo, denk ik, dat het bijzondere van een puberdagboek is dat een puber een ander beeld heeft van zichzelf dan wij van die puber hebben. En dat die puber daar de regie nog niet helemaal over heeft.
En ik heb haar ook als het ware gevingerd.
En dat is precies de kracht van een goed verhaal. Dat je erachter komt, ik dacht altijd dat ik heel erg laf was. Maar toen kwam puntje bij paaltje, toen was ik heel stoer. Of andersom. En dat is in een goed verhaal. En in zo'n puberdagboek zit dat per definitie ingecalculeerd.
Vandaag op de fiets vroeg ze me wat het voor mij betekende. Ze vertelde me dat ze mij als meer zag dan een vriend. Maar dat ze ook onze vriendschap niet wilde verpesten. Ook vertelde ze dat ze de hele dag als een onbewuste dwang naar me moest kijken. En ook als ik een vriendin kreeg, dat ze dan erg jaloers zou zijn. We hebben besloten vrienden te blijven. Ik had eigenlijk het idee dat als ik gezegd had dat ik meer wilde, dat zij het dan ook wel had gewild. Ja. Als ik nu het zo lees.
Puber probeert natuurlijk van alles te verhullen, ook in zijn dagboek. Maar het kan niet, de waarheid komt er zo ontzettend doorheen. En als degene die dat zelf heeft opgeschreven dat ook nog voorleest, die herkent zichzelf er natuurlijk ook in. Nog steeds. Dus er zit het is, je gaat behoorlijk met je billen bloot als je dat doet. En daarom past het wel bij Echt Gebeurd. Omdat een verhaal vertellen is ook wel echt iets van jezelf laten zien.
Het lijkt of heel de wereld tegen mij is gekeerd. Volgens mij ben ik de enigste op de wereld die zo ontzettend veel nadenkt. In 3 maanden tijd ben ik zoveel veranderd. Het liefst zou ik me anders gaan kleden. Maar mijn klas moet nog wennen aan het idee alleen al.
En dan zie je ook nog degene die het voorleest. En in een podcast hoor je iemand en dan voel je, oh ja, dat is... Het is allemaal goed gekomen. Diegene is gewoon echt iemand geworden.
Nou, okay. En dan, ja, nee, dat is waar. Yes. En dan is het pauze. En daarna gaat Rogier.
Hoi.
Dat is Rogier. En dan als één na laatste komt Peter.
Hoi.
En Tex, die sluit af als je het goed vindt. Wat belangrijk is, als je een verhaal gaat vertellen, is dat je hebt het natuurlijk voorbereid. Het kan heel goed dat je iets vergeet, omdat het toch spannend is om op het podium te staan. Niemand vindt dat erg. Je kan gewoon zeggen, oh, nou vergeet ik helemaal te vertellen dat dit of dat. Of het vervliegt gewoon. Als je gewoon onder vrienden een verhaal vertelt, heb je ook niet in je hoofd van, oh, maar als ik dat niet heb verteld, dan is het mislukt. Dus ga er maar vanuit dat je iets vergeet en dat is dan maar zo. De mensen zijn altijd heel lief en aandachtig en die willen heel graag horen wat je te vertellen hebt. Ze weten ook allemaal dat niet iedereen professioneel op een podium staat in het dagelijks leven. Vergeet ik verder nog iets te zeggen?
Stel geen vragen.
Oh ja, geen vragen stellen aan het publiek. En liever niet refereren aan andere verhalen. Zo van, nou ja, PP zei het net ook al. Want het verhaal is waar het om gaat bij ons. En de microfoon ongeveer een vuistje van je mond. Dus niet te veel terugtrekkende bewegingen proberen te maken. That's it, toch?
Ja, probeer vooraf te denken dat het leuk is.
Probeer dat nou te denken.
Het is niet iets wat je goed moet doen.
Het gaat om het verhaal. En daarvan gaan we genieten.
Sorry.
Yay. Oké. Nou, veel plezier allemaal.
Wat ik denk, wat ook de charme is van Echt Gebeurd. Het ontstijgt het community theater, zeg maar. Het heeft als doel echt entertainment. En het heeft niet het doel om een gemeenschap te maken of zo. Het is ook een doel, zeg maar. Want we willen graag juist dat er mensen naar elkaar gaan luisteren. En dat, ik bedoel, er is een soort van Echt Gebeurd gemeenschap, denk ik. Maar het heeft niet... Het is... Ja... Amusement. Mensen betalen voor een kaartje. Dus het moet een mooie middag zijn. Goedemiddag waarvoor je betaalt en je bed uitkomt om 4 uur. Zondag.
Er vertellen mensen die verder niet vertellen. Maar het is niet een amateuristische middag. Goedemiddag allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Wat een ontzettend volle bak hebben we.
De middagen die worden gepresenteerd door Micha of Paulie.
We gaan beginnen met Echt Gebeurd. Ten eerste wil ik altijd graag even weten wie er voor het eerst bij Echt Gebeurd is. Even wat vingers. Oh, dat zijn eigenlijk heel veel mensen. Wie is er niet voor het eerst dan? Ook best veel mensen. En zijn er veel mensen hier, wil ik ook weten, die hier zijn vanwege onze podcast? Of die ons eerst van de podcast kenden en daarna dus nu dan zien... Waar ze al die jaren van aan het genieten zijn. Dit is het dan. Dit is waar je al die tijd al bij had kunnen zijn. Welkom allemaal.
De middagen worden opgenomen door onze technicus, Nicolaas Vrijman.
Ja, dat ben ik, Nicolaas Vrijman. Ik doe de techniek voor Echt Gebeurd en de opnames. Tijdens de voorstelling verzorg ik de volumes van de sprekers... die natuurlijk regelmatig super onervaren zijn... En als ze heel onervaren zijn, staan ze eerst een halve meter of een meter van de microfoon af. Ondanks dat er nog gezegd wordt dat er een vuistlengte afstand moet zitten tussen de mond en de microfoon. Beginnen ze toch om een beter afstand. En wanneer ze dan langzaam voelen dat het publiek lief en met hun omgaat en naar hun luistert, krijgen ze meer zelfvertrouwen, gaan ze dichter bij de microfoon staan. Waardoor je natuurlijk eigenlijk altijd continu... wel aan het draaien bent aan één zo'n microfoon. Want het is maar één microfoon.
Op een gegeven moment dachten we, ja, we hebben er nu best wel veel. We zijn zelf fan van die podcast van The Moth. Misschien kunnen we ook een podcast gaan maken met de beste verhalen. En eigenlijk vooral omdat we dachten, dat is dé manier om te laten horen aan mensen hoe een waar gebeurd verhaal volgens ons moet klinken, waar wij naar op zoek zijn. Want als je zegt, we doen een podium met storytelling, er komen altijd mensen op af die TED-talk willen doen. Mensen die een verhaal over Anansi de Spin willen vertellen, over een sjamaan. En dat is allemaal een plek voor me. Daar zijn wij niet naar op zoek. En het is nu ook zo heel vaak dat ik tegen mensen zeg die zich aanmelden, heb je wel eens naar de podcast geluisterd? Luister even naar een paar verhalen, dan snap je wat de bedoeling is.
De meeste mensen die ons kennen, kennen ons van de podcast, omdat er zo weinig mensen in Toemler passen. Maar we maken het wel echt voor die middag. Dus we hebben ook wel eens dat mensen al van tevoren zeggen, oh, maar ik wil absoluut niet op een podcast. Nou, dat maakt voor ons echt niet uit. Ik bedoel, dan gaan we niet zeggen, oh, kom dan maar niet.
Het allerbijzonderste is om erbij te zijn en iemand te zien die het vertelt. En ook omgeven te zijn door andere mensen waarvan je ook voelt dat zij echt zijn. Het is heel erg iets wat je in het echt mee wil maken. Wat heel veel toevoegt.
Iets wat echt gebeurt.
Ja, iets wat echt gebeurt.
Wat er hier echt gebeurt, en ik zie het elke derde zondag van de maand weer gebeuren, is dat er iets gedeeld wordt. En je voelt dat aan het publiek. Er staat iets op het spel. Iemand vertelt iets, hoe klein en particulier ook, het wezenlijk is voor hem of haar. En dat is nog niet helemaal uitgewerkt. Misschien heeft iemand zich heel lelijk gedragen. En dat durft hij hier dan met ons te delen. Of iemand heeft iets heel heroïs gedaan. En ze is hier om uit te leggen dat het bijna per ongeluk ging. Maar de spanning die je altijd voelt is dat mensen doorhebben dat er iets heel erg kwetsbaars daar op dat podium gebeurt. En dat het aan het publiek ook is om die mensen aan te moedigen in die kwetsbaarheid. Dat voel je gewoon. Je voelt elke keer weer die mensen die vertellers aanduwen, meetrekken. Een enorme wisselwerking voel je. Het is een soort dansje. Een goed verhaal heeft een publiek nodig. En je gaat niet veel aandachtigere mensen vinden dan hier in Toemler, in een klein keldertje in Amsterdam.
Ja, Rogier Jacobs.
Ik zit erop, Rogier. En hoe was het?
Het is voorbij gevlogen. Het gaat heel snel en het is een soort van trance waar je in komt. En dan vertel je een verhaal en dan is het op een gegeven moment afgelopen en dan weet je niet hoe het is gegaan.
Nou, dat ging heel goed van je.
Ja, heel leuk. Goed zo. Ja, echt leuk. Nou, het ging goed, dus hoor je dat?
Ja, want.
Juist.
Goed gedaan,
jongen. Dankjewel.
Dank je.
Wat ik merkte is dat het verhaal dat ik hoopte op een lach, dat ik daarna aan toe het werken was. En op het moment dat die eerste lach er was, dat ik toch een soort van dacht, oké, nu wil ik ontspannen. Mensen vonden het al even leuk, dus nu kan het doorgaan. Dus het lijkt me heel moeilijk om een verhaal te vertellen waar geen grap in zit. Ik zou er altijd een grap in zetten.
Heel veel trucjes die door managers worden gegeven, zijn van maak een grapje aan het begin. Terwijl ik heel vaak het idee heb, nee, als je een grapje maakt aan het begin, denkt het publiek, oh, hij wil dat we om zijn grapje slagen. En dan raak je hem kwijt. Maar ja, dat moet je eigenlijk aan Rosa vragen. Die geeft die cursus.
Ik geef ook de vertelcursussen bij Echt Gebeurd en bij Crea nu. Ondertussen al een paar jaar. En de mensen die dus die workshops, cursussen volgen, die kennen Echt Gebeurd. Vaak. Niet altijd. Soms zijn het mensen die vanuit hun werk bijvoorbeeld beter moeten praten, omdat ze niet kunnen praten. Of denken vooral eigenlijk dat ze niet kunnen praten, want dat kunnen ze eigenlijk allemaal wel. Of ze willen zelf een goed verhaal ergens kunnen vertellen. Bijvoorbeeld voor mijn bruiloft of wat dan ook. Of bij Gebeurd zelf. Of mensen die al goed, zeg maar, verhalen kunnen vertellen, maar die dat nog beter willen doen. En dan echt, zeg maar, als performer bijna willen gaan vertellen. En ja, ik help ze daarbij. Ik leer ze over de structuur van verhalen. Ik leer ze over hoe je kan beginnen met verhalen, hoe je kan eindigen. Er zijn allemaal trucjes voor. Eigenlijk laat ik een heleboel trucjes zien. Dat is het eigenlijk.
Nou, ten eerste, het verhaal moet iets voor je betekenen. Je moet anders naar het leven zijn gaan kijken of naar jezelf. En je verhaal moet je ongeveer timen op ongeveer 7 minuten. En dan moet je een beginzin vast hebben staan en een eindzin.
Begin nooit met van, waar zal ik beginnen? Probeer te zeggen van...
Toen ik klein was, ging ik altijd met mijn moeder naar rommelmarkten.
De mooiste baan die ik ooit heb gehad, was postbode.
Het is 40 graden, echt super warm, zon hoog aan de hemel. En ik bevind me op de rug van een paard midden in Mongolië.
Ik heb altijd de diepe wens of eigenlijk hunkering gehad om in een winkel te werken.
Mijn eigen stad is Aleppo. En daar ben ik geboren, opgegroeid, afgestudeerd als apotheker en getrouwd op 3 oktober 2012.
Vervolgens probeer je te zorgen dat iedereen die een verhaal vertelt eigenlijk scènes in zijn hoofd heeft. Ik zeg altijd scènes, geloof dat Pauline het altijd heeft over steentjes waar je overheen moet springen.
En daartussen moet je weten over welke stenen je heen springt naar de overkant van de rivier.
En dan is het belangrijk dat degene ook een laatste zin heeft. En dat is vaak een moraal van dit is wat ik ervan geleerd heb. Maar het kan ook een soort callback zijn, dat je terugrefereert aan iets aan het begin van het verhaal. Dat je zegt, en sinds die dag weet ik dat ik nooit meer naar de snackbar ga.
Ik weet dat ze bij de Moth een beetje inmiddels allergisch zijn voor de zin and then I realized. Omdat elke verteller dat doet. Maar goed verhaal heeft dat wel, denk ik. Dat je jezelf anders bent gaan kennen. Vooral met zo'n eindzin voorkom je dat mensen gaan zeggen, nou, dat was het.
En dat is heel jammer, omdat het dan een beetje leegloopt.
Dat is dus wel vanuit Micha en mij, denk ik, een theatrale ingreep.
Dat zijn een beetje cosmetische trucjes die we niet aanbrengen omdat ze cosmetisch zijn, maar omdat ze ook zorgen dat iedereen wat veiliger in het harnas staat. En sommige mensen eindigen wel met, nou, dit was mijn verhaal. En dat klopt dan ook. Dus is allemaal, alle regels zijn om overtreden te worden.
Je hoeft er niet, zeg maar, met geweld ingeperst te worden. Want dan doe je de werkelijkheid geweld aan. En dat is helemaal niet de bedoeling bij gebeurt. Het is ook gewoon, je vertelt wat je hebt meegemaakt. In principe is dat het ook gewoon.
Goede verhalen overkomen mensen die goed weten hoe je een verhaal vertelt. En dat zijn over het algemeen mensen die aan twee criteria voldoen. Dat ze absoluut schaamteloos zichzelf mee durven nemen in een verhaal. Dus iets heel onsympathieks over jezelf zeggen en maar daar schaamteloos in zijn. En het zijn vaak mensen die niet bang zijn om een verkeerde beslissing te nemen in hun leven. Om gewoon iets doms te doen. Ik ben zelf, vind ik daar mezelf niet zo ideale storyteller, omdat ik een beetje bang aangelegd ben. Ik rook niet. Ik ben nooit dronken geweest. Ik heb geen drugsverslaving gehad. Ik ben nooit op vakantie gegaan zonder geld. Allemaal dingen die natuurlijk fantastisch zijn om een waanzinnig verhaal mee te maken. Maar ik ben altijd al zo bezig met wat er mis zou kunnen gaan, dat ik het helemaal dicht timmert, waardoor ik een vrij saai leven heb. En eigenlijk teruggeworpen word op die verhalen die mij gewoon overkomen. Kanker krijgen. Ja, nou ja, goed, dan heb je een goed verhaal. Maarten van onze redactie is dus iemand die wat meer risico's durft te nemen in het leven. Die ook wel eens wat te veel drinkt en wat te lang blijft hangen. Ik ga altijd vrij op tijd naar bed. Dat is ook niet handig. De beste verhalen gebeuren natuurlijk 's nachts.
Hij komt terug, dus wij gaan weer zitten. En zij begint op een gegeven moment een beetje onder de tafel dat gesprek zo voor te zetten. Op een gegeven moment begon hij iets door te krijgen en hij haalde uit. En ik wist nog net een beetje naar achteren komen. En hij stond dus, yeah, what are you doing with my girlfriend? En opeens sta ik tegenover zo'n kleine, magere, bijna 70-jarige die klaar staat om mij in elkaar te slaan.
Dus ik denk die twee dingen heel belangrijk zijn. Dus dat je persoonlijkheid hebt die dingen durft verkeerd te doen. Maar het allerbelangrijkste is dat je jezelf meeneemt in je verhaal. En dat je dus niet je verhaal vertelt om te laten zien hoe slim of hoe cool of geslaagd je bent. Wat natuurlijk eigenlijk in het bedrijfsleven altijd gebeurt. Want storytelling is natuurlijk een heel vergiftig begrip geworden nu. Omdat in de reclamewereld iedereen ook zegt, een brand moet storytellen en een CEO moet een storytellen. Maar dat zijn natuurlijk altijd hele ongevaarlijke verhalen. Omdat ze helemaal zo worden verteld. Omdat ze een reputatie moeten beschermen. Terwijl bij ons de verhalen idealitair worden verteld om je eigen reputatie kapot te maken. Vanuit het idee dat de reputatie ook een harnas is. Dus als je hem een beetje openbreekt, dat je wat vrijer bent. En dat merk je ook bij het publiek. Eigenlijk, hoe schaamtelozer mensen iets vertellen, hoe minder schaamte er eigenlijk nodig blijkt te zijn. Omdat iedereen dan zegt, dat herken ik wel.
Dit is het eerste Echt Gebeurd Gala. Mag ik een hartelijk en warm applaus voor onze presentatoren, Paulien Cornelissen en Micha Wertheim.
Echt Gebeurd is behoorlijk duur om te maken eigenlijk. Nou is het zo dat Micha en ik het voor niks doen. Maar we hebben nog twee andere redactieleden. Die krijgen wel wat betaald en eigenlijk ook niet veel. Maar zo'n zaaltje als Toemler, 150 mensen, die betalen allemaal om naar binnen te komen. Maar dat is dus een soort van net kostendekkend. Gelukkig krijgen we ook subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. Maar het ideaal is natuurlijk wel helemaal zelfredzaam te zijn. Omdat onze podcast heel goed beluisterd wordt, hebben we sinds enige tijd ook reclames in de podcast zitten. Dat levert gelukkig wat op. En wat we ook doen, Toemler is klein en levert dus weinig op. Maar nu voor de tweede keer organiseren we een echt gebeurd gala. Dat is in de Kleine Comedie, daar kunnen 500 mensen in. Dus dat is gewoon wat grootschaliger. En dat kleden we dan ook wat meer aan. Dus dat is dan ik in een glitterjurk bijvoorbeeld. En Mira met een glitterstrikje. En met een band erbij. En dan doen we echt, noem je dat, een benefiet voor jezelf. Nou ja, gewoon zorgen dat we dit kunnen blijven doen. Want het is al bijna 10 jaar sappelen. Dus dan vinden we dit eigenlijk een heel leuke manier om een beetje extra geld te verdienen. En we vinden het ook een leuke manier om met wat meer mensen tegelijkertijd dit... Ja, het is ook een soort vieren dat het er is.
Twee dagen later zei onze meester: jongens, er komt weer een overhoring topografie aan. De wateren van Nederland. Bibi had mij al een tijdje vermeden. Maar ik ging naast haar zitten en na enig aandringen schoof ze op. Ze opende haar boek en ze overhoorde me net zo lang tot ik het van buiten kende. En toen we de overhoring terugkregen, had zij een 9 en ik een 10. Daar dacht ik aan. En er kwam een dienblad met bitterballen voorbij. En ik dacht, oh ja, we zijn op een borrel. En ik keek onderzoekend naar de collega. Speurend hoe ze naar mij keek. En nog voor ik woorden had gevonden, pakte ze mijn arm. En toen zei ze, zo leuk dat ik je nu zie. Bibi zei nog, doe expliciet de hartelijke groeten aan Jet.
Jet Berghout. Ja, alle verhalen zijn verteld. Dat wil zeggen natuurlijk voor vanavond. Goed. Oh ja, en de mensen die nou nog nooit van echt gebeurd hebben gehoord. Snappen jullie inmiddels waarom wij hier zo ongelooflijk blij mee zijn? Ja? Kijk. Maar het is altijd weer spannend. Wie komt er een verhaal vertellen? En dan heb je een dag voor dat het zondag is. En dan belt er iemand op die dan niet kan. En dat je denkt, nou, ik weet niet of je niet kan. Misschien durft hij ook niet. En dan zitten we opeens met een probleem. En wie wil er een verhaal vertellen? En dan bellen we weer rond. En dan, vlak voordat het begint, hebben we er eigenlijk allemaal geen zin meer in. En denken we, ja, dit is te veel werk. En dan begint de eerste verteller zijn verhaal te vertellen. En dan denken we, ja, het is toch wel heel erg leuk. En na de laatste denken we, dit moeten we blijven doen.
Ik denk dat nu, in deze tijd, wij gewend zijn om alle informatie te krijgen via een journalistieke manier. Dus er heeft een journalist tussen gezeten. Of het is aan in een talkshow, aan een tafel. Of er is een deskundige die er iets over zegt. En wat je eigenlijk bijna nooit hebt, is dat het iemands eigen versie is van het verhaal dat je hoort. En ik denk dat dat wel waardevol is. Dat je dus, ja, dat je je verhaal kunt doen zonder dat je er eigenlijk na twee zinnen al op afgerekend kan worden. Het is wel intimiderend voor mensen om het te doen. Bijna niemand denkt, oh ja, prima, dat doe ik even. Maar veel meer verschillende soorten mensen doen dit toch. Terwijl, wat was nou vroeger? Als je nou echt iets wilde op een podium, ja, dan moet je dus een open podium gaan doen. Of je moet stand-up comedy gaan doen. Of iets, een of andere theatervorm. Dat zijn allemaal heel erg haantje de voorste-achtige ambities. Terwijl er ook heel veel mensen zijn die misschien dat niet hebben, maar wel denken van, maar ik heb dit meegemaakt en ik wil dit wel vertellen. En dat vind ik altijd bij Echt Gebeurd heel opvallend en leuk. Dat als je het vergelijkt met stand-up comedy, dat is voor een heel groot deel zijn dat mannen tussen de 20 en de 40. Hetero mannen tussen de 20 en de 40. En bij ons zijn er heel veel vrouwen die vertellen en ouderen en jongeren. Het is een veel diverser aanbod aan vertellers.
En dus ook een diverser aanbod aan verhalen.
Dus ook, ja. En dat, ik bedoel, als dat maar eens gehoord wordt, dat is toch fijn.
Nou, de dingen als 15.000 luisteraars die een podcast luisteren. Steeds meer mensen die in de zaal zitten wanneer Micha vraagt, wie komen er aan de hand van het luisteren van de podcast? En mensen die hun hand opsteken, dat het er zoveel zijn, dat ik denk van, jezus, die luisteren allemaal naar de podcast. Dat vind ik gewoon heel tof. Je maakt gewoon iets relevants. En dat is voor mij wat ik doe.
Want het leven is toch één grote, ja, ik bedoel, we leven hier nog best wel in een samenleving dat je veel te kiezen hebt. Maar voor een groot deel overkomt alles je maar. En zit je gevangen in de beperkingen van je eigen leven. Zodra je een verhaal vertelt, Dat is een soort klein deurtje dat opengaat naar iets waarin jij de baas bent. Iedereen probeert natuurlijk wel op zijn eigen manier de een of andere orde in de chaos aan te brengen. To make sense of it all. En een verhaal is, omdat we zo altijd met taal bezig zijn in het gewone leven, is het een manier van betekenis geven die voor veel mensen wel haalbaar is.
En meestal zie je ook dat als mensen dan van het podium komen, dan zijn ze een beetje high. De pupillen zijn wat wijder en je ziet dat er zit een heel ander soort energie in dan voor het verhaal. Die zijn high van die aandacht, van die volkomen onversneden toegewijde aandacht. En dat is een van de mooiste dingen om te zien.
Aan het einde van zo'n middag schrijft een van ons een verslag over de middag. Dat verslag gaat dan weer in het archief, maar in dat verslag zit ook eigenlijk per verhaal of we zo'n verhaal geschikt achten voor de podcast. Als de rest het daarmee eens is, dan wordt de verteller gecontacteerd van hey, zou je dat leuk vinden om op de podcast te komen? Want let wel, in plaats van dat je het dan aan 150 mensen vertelt, vertel je het aan vele tienduizenden mensen. Nou, als iemand dat wil, dan komt dat in een soort wachtrij te staan. En op een gegeven moment, eens in de twee weken, komt die podcaster. Dus dan ineens is dat verhaal niet meer in de middag. Maar is dat na de inmiddels beroemd geworden tune van Mat Wijn.
Die heeft Mat Wijn gemaakt.
Mijn naam is Mat Wijn. Ik maak geluiden. En in het geval van Echt Gebeurd moest je natuurlijk een muziekje zoeken waar je verhaaltjes op kan vertellen die tragisch of grappig zijn of wat dan ook. Dus het moest multi-interpretabel zijn. Dus eerst heb ik waarschijnlijk te dramatische loopjes. En ja, ik ga gewoon maar loopjes maken en kijken wat ik daarbij voel. En op een gegeven moment vond ik het loopje voor Echt Gebeurd. Ik heb bijvoorbeeld ik download me helemaal gek van internet, een site gevonden waar je allemaal Japanse oude enka-muziek op kon vinden. Dat is een soort populaire muziek uit de jaren 60, 50 voor de Japanners. Meestal zingen ze dan westerse liedjes na in het Japans. Maar in dit geval was het hebben ze iets van een Poolse pianiste gedaan. Ze heet Tekla Bardarzyńska Baranowska. En dat is een Poolse componiste en ze heeft een pianoriedeltje. En dat is van het heet het Gebed van de Maagd. En dat is dus in 1856 een enorme pianohit. Toen had je natuurlijk nog geen grammofoonplaten, maar die met bladmuziek is het best verkochte pianomuziek ooit. Het nummer wordt ook door een heleboel country- en western-orkestjes gedaan. Dus je kan het ook op allemaal 78 toerenplaatjes vinden. En dan is het I Made a Sprayer. Dus nou ja, dat hebben die Japanners ook gedaan. Waardoor ik erachter kwam, dat waren Amy en Yumi Ito. Dat is een eenijdige tweeling. Maar ja, die hoor je natuurlijk helemaal niet. Ik heb alleen maar het introotje gebruikt. En dat heet dan in het Japanse Otome no Nori. Het is een singeltje uit 1960. Maar het grappige is weer dat die twee Japanners, de Peanuts, de zusjes Ito, voordat ze gaan zingen hebben ze nog twee maten met een melodietje. En dat zit niet in de originele compositie van Tekla. En die twee maten, dat is dus dat riedeltje wat na het xylofoontje komt. En dan gaan de Japanse vrouwtjes zingen. Dat hebben we natuurlijk niet gebruikt. Dat ding is een soort bed. Dat is het geraamte van het verhaal. En dan kan je natuurlijk allemaal anekdotes met losse instrumenten overheen gooien.
Eigenlijk zijn het dus maar twee maten die je voortdurend herhaald hebt.
Ja, je hoort steeds twee maten.
En met de tune van Mat Wijn eindigt ook deze extra lange bonusaflevering van de Echt Gebeurd podcast. Gemaakt door mij, Gijsbert van der Wal, om te vieren dat Echt Gebeurd 10 jaar bestaat. Volgende week is er weer een reguliere aflevering van de podcast. En het is dan het volledige verhaal van Jet Berkhout over haar klasgenoot Bibi. waarvan je nu al een paar fragmenten hoorde. Op www.echtgebeurd.net vind je een heleboel oude afleveringen, een donatieknop die het je makkelijk maakt om Echt Gebeurd financieel te steunen, en natuurlijk een formulier waarmee je jezelf of iemand anders kunt opgeven om een verhaal te komen vertellen. Want vergeet niet...
Het is ook gewoon, je vertelt wat je hebt meegemaakt. In principe is dat het ook gewoon.
Oh ja, en er komt ook nog achteraan dat iemand blaast de kaars ook weer uit.
Dan hoor je nog het uitblazen van de kaars.
Dat is het echte einde.